Disney Klassiekers. Elke week bespreekt Robin Broos een klassieke Disney tekenfilm samen met zijn centrale gast.
Welkom in de 37e aflevering van Disney Klassiekers. Vandaag met als centrale gast Pieter de Poorter, geestelijke vader van de stripfiguur Boerke. Sinds kort ook te zien als animatiereeks Boerke dan toch op Canvas en op VRT nu net voor het slapen gaan. Maar, en dat maakt het helemaal interessant, de eerste Belg ooit die het Mickey Mouse personage onder handen mocht nemen in een stripverhaal. Die heet Super Mickey. Het is eigenlijk zoals Boerke een woordeloze strip geworden. Dag Pieter trouwens. Ja, dag Robin. Ik ben hier maar aan het vertellen.
Dag Robin. Ja, dat is waar. Dat is allemaal waar.
Ik ben eigenlijk wel super benieuwd hoe zoiets tot stand komt. Hoe krijg je zo'n opdracht?
Via mijn Franse uitgever. Dus ik zit met Boerke in Frankrijk bij uitgeverij Glénat, die, en daar noemt hij Dickie, al vele jaren. Hè. En in Frankrijk bestaat er dus die reeks van tekenaars, bekende tekenaars, die een Mickey Mouse mogen onder handen nemen. En ik kende die reeks en daar waren heel veel tekenaars bij die grote helden van mij waren. Loisel had een gedaan, Louis Trondheim, een van mijn lievelingstekenaars. Dat was een heel mooie reeks en ik keek daar zeer hard naar op. En dan op een bepaald moment, elk jaar is het Angoulême stripfestival, ontmoet ik mijn Franse uitgever. En die zat verstopt achter een bord van Mickey Mouse, want ze waren promo aan het maken voor die reeks. En ik zei, ik vond jou niet, want je zat achter Mickey Mouse. En hij zei, ah ja, maar misschien wil jij eens een Mickey Mouse maken. En ik dacht, ja. ik bleef cool, maar ja, ik was echt heel, heel blij en heel trots. Want het is echt een super reeks. Het is ook, ja, alles moest goedgekeurd worden door Disney natuurlijk. Dus alles wat dat je voorstelt, alle tekenaars moeten goedgekeurd worden door het creatief directeur in Amerika. Dus het is een heel traag proces geweest. Maar het was eigenlijk, ja, het was super leuk om te doen. Ook omdat ik zelf een grote fan ben van de oude Mickey Mouse. Ja, ik heb een boek die naast mij lag tijdens mijn eindwerk.
Oh, wow.
Mijn boekenkast niet in soort.
Dat is echt een ingebonden
50, denk ik. Ja, de oude Mickey magazines.
Wow.
Ja, en van grafiek en van toon. En,
allez, Mark de Poorteren uit Zomergem.
Dat is mijn vader.
Wow.
Die zet stempels in elk boek.
Ja, ja, en dus dat zijn zo echt die magazines nog van,
ja,
toen.
Dat was,
er zijn ook
echt
spelletjes in.
Ja, met titelpagina's. Die titelpagina's heb ik dan redelijk rechtstreeks overgenomen.
Ja, ik herken het.
In mijn boek.
Want er zitten vier verhalen in dit boek.
Het is eigenlijk één doorlopend verhaal. Ja, nu eigenlijk mijn specialiteit is paginastrips. Dus ik probeer wel op elke pagina dat er minstens één iets grappigs gebeurt. Maar dat hoeft daarvoor niet altijd op het laatste prentje te zijn. Maar eigenlijk, Super Mickey is een doorlopend verhaal, afgewisseld met zoekprenten, met spelletjespagina's. Dus ik heb me eigenlijk laten inspireren door die magazines, maar toch proberen een lang verhaal te vertellen.
Ja, met dan vier van die tussenpagina's,
ja.
Alsof het vier aparte comics zijn.
Ja, c'est ça. Ja. Zo'n grafische hommage eigenlijk, hè. Dat, en in combinatie met dat ik een Disney-fan ben, en dan vooral van de oudere dingen. Het geboortekaartje van mijn dochter was een parodie op Bambi. Dus
kijk
ze wel naar de grafiek van die met die... Ja, dat is gewoon, ja, het is prachtig, hè. Het is zo schoon. Ik moest ooit mijn favoriete beeld ooit voor de standaard kiezen, en dan had ik een stil uit Sneeuwwitje gekozen met al de beestjes rond haar. Dus het zijn dingen die je zo niet zou associëren met mijn ander werk, omdat Boerke heel cynisch en donker is. Maar visueel vind ik dat natuurlijk heel schoon.
Dus op een bepaald moment stuurt jouw agent bestaand werk van jou naar Amerika. En dan moeten ze daar beslissen of dat je dat mag doen.
Ja, ik vraag me nog altijd af welke tekeningen dat ze getoond hebben om precies door de goedgekeurd. Er zal misschien een selectie gebeurd zijn. Maar dat was direct goed. Mijn tekenstijl was direct goedgekeurd. Maar inhoudelijk was het wel moeilijker, omdat ik ben gewend om cynische verhalen. Alles moest slecht aflopen. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van Disney, waar dat dikwijls Happy Shiny is. En dan ook Mickey Mouse als character. Ik ben gewend van losers te tekenen, omdat daar heel veel humor in zit. Dus, en ik wou dat overzetten op Mickey Mouse, maar dat was geen succes en mijn scenario's bleven geweigerd terugkomen. Dus ik heb 3 scenario's teruggekregen die niet mochten. En dan heb ik contact... Super Mickey was wel in het begin mijn idee. Dus ik wou Mickey Mouse als superheld. Dus eigenlijk dat hij het beu was om eigenlijk de kinderheld een beetje te zijn. En dat hij Superman wou... Hij wou eigenlijk uit zijn karakter treden. Maar dat mocht niet. Dus... Een van de regels bij Disney is, alles moet in character blijven. Dus je mocht niet plotseling een psychopaat van iemand maken. Dus Mickey moet Mickey blijven van karakter. Heeft een aantal eigenschappen dat je niet mocht vanafwijken. En dat mocht dus niet. En het was ook te veel second degree. Dat was dan... maar dan bleek dat er een super Goofy bestond.
En dan konden ze niet meer terug.
En Goofy is de loser, dus heb ik dan die erbij betrokken en dan was het eigenlijk direct... en dan schreef het verhaal zichzelf eigenlijk.
Ja. Het is niet dat je afgewerkte tekeningen stuurde en dat ze op basis daarvan zeiden, mag wel, mag niet.
Ik heb een 6-tal pagina's die teruggekomen zijn. Allee, dat ik al begonnen was in mijn enthousiasme. Waar dat Mickey Mouse dan ook een acteur was die meespeelde. Die wou dan ook stuntman worden. Maar dat was dan ook... Dat bestaat... Een camera op Mickey, dat mocht dan eigenlijk ook niet. Wat dan raar is, want dat staat in een van de strips in die verhaal, is Goofy dan wel acteur. Dus het is soms moeilijk waar dat de literaire bijbel van Disney... ze geven nu die ook niet. Als het niet mag, mag het niet. En dan kun je op je kop gaan staan en dan...
Het is niet dat je zo een gigantisch document kreeg ineens van honderden pagina's.
Nee, ik denk
pagina's
dat wel ergens moet bestaan, maar dat ze dat ook niet meegeven. dat zijn zo de typische dingen, dat Donald Duck geen eieren mag eten en zo. Zo'n dingen, ja. Geen literaire... religieuze verwijzingen, dat mag niet. Wat mij ook heel erg interesseerde, is zo de oorlogsperiode van... Mickey en Donald, daar zijn dan promotiefilmpjes, promo voor het Amerikaanse leger. Maar ik vermoed dat dat nu ook zeer racistisch zou overkomen, want dat was dan tegen Japanners gericht. Maar daar wou ik ook heel graag iets mee doen. Maar dat mocht ook niet, want daar worden ze ook niet meer aan herinnerd.
Dat is ook volledig uit de archieven gewist, denk ik. Of hij zal nog wel ergens zitten.
Dat heeft wel zijn historische waarde.
Ja, in Hollywood ga je daar niks over zien, terwijl in San Francisco is er het Walt Disney Family Museum opgericht door zijn dochter. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een chronologisch parcours doorheen het leven van Walt Disney. En daar worden die oorlogsjaren wel gewoon benoemd. Yeah. En dan zie je al die tekeningen en pamfletten die gemaakt werden. Pin-up boekjes. Dus dat waren tekenaars van Disney, daar stond dan echt op, Walt Disney Production. Mm-hmm. Dat waren pin-up vrouwen. En dat werd dan verdeeld onder soldaten die dan aan het front zaten.
Ja, oké. Okay. ik ben in San Francisco geweest, maar dat is nog een reden om terug te gaan.
Ja, het is vooral ook gigantisch groot, moet je echt de tijd voor uittrekken. Ik denk dat jij daar ook wel je ogen zou uitkijken, maar
Ik heb ook mijn boeken met collectibles en zo. Het zijn ook de oude dingen die mij het meest interesseren.
De oude dingen en Finding Nemo, zie ik.
Ja, dat artboek van Finding Nemo. Ja, die zijn sowieso... Dat zijn die artbooks van... waar dan de background artists en de sfeerbeeld...
Concept art.
Die zijn fantastisch. Eigenlijk, Hans Chronicle books, Hans die reeks. Ik heb enkel Finding Nemo, want... die heb ik dan uit San Francisco meegebracht. Omdat je daar dan ook in de bay... Zo het effectief gewarist. Je hebt daar de aquariums, hè. In de sfeer. En die haaien, die schetsen, die zijn echt fantastisch. Maar heel veel van die artbooks zijn fantastisch. Dus,
Het is een dure hobby.
Het is een dure hobby.
Kan ik van meespreken.
En mijn boekenkast, kijk, staat helemaal vol. En het is niet de enigste boekenkast in huis, dus... Ik ben soms geneigd om enkel het eerste boek uit een reeks te kopen. En dan... gewoon de rest, ja. We hebben een heel goede bibliotheek ook hier in Gent. Ik ga eigenlijk heel veel naar de bibliotheek. Omdat, ja, je kunt niet alles kopen, hè.
Tuurlijk.
Ik ben ook een grote fan van Pinterest. Van heel veel dingen pin ik dan één. En dan weet ik als ik... Dan blijft dat in mijn geheugen zitten. En dan weet ik van daaruit...
Ja,
van als ik van daaruit vertrek, als ik naar mijn Pinterest kijk en ik ga naar de bib of ga naar een boekenwinkel, dan weet ik dat ik direct 15 boeken kan selecteren om mee te nemen.
Een soort van grafische hard drive in de cloud die je overal mee naartoe kan nemen. Ja. Ja. Ja, je hebt het al een beetje beantwoord. De hamvraag die ik aan iedereen stel is, ben jij of was je als kind een Disney-fan? Dat lijkt mij ergens evident.
Ja, ik ben... Ik ben eigenlijk niet... Want in de podcast zijn dikwijls... Ja, het was de eerste film die ik in de cinema gezien heb. Ik ging niet naar de cinema, maar... dus het was een beetje beperkt tot de films die dan vertoond werden op de... wat was dat dan? TV1? En de Nederlandse tv. Dus dat waren nou heel veel dezelfde natuurlijk. Ik denk dat dat dan heel dikwijls Fantasia was. En dat ze ook een abonnement hadden op Robinhood of zo. Want die heb ik ook wel, herinner ik mij, 5 keer gezien. Wat dan nog altijd mijn favoriete film is trouwens.
Ah ja.
Mijn favoriet is Robinhood. Allee, dan vanuit childhood nostalgie is dat wel mijn voornaamste...
Ja, dieren met kleren aan.
Ja, wat dat ook in de Mickey, ja, wat dat ik ook een tijdje opgezocht heb, is waarom hebben sommige dieren kleren aan en waarom niet? En dan is het verschil waaraan dat je het kunt zien, is als ze witte handschoenen aan hebben, dan mogen ze meespelen met de mensdieren. Als ze geen handschoenen aan hebben, zijn het dieren.
Ah, wauw.
Dus daaraan kun je het eigenlijk herkennen.
Dat is super interessant. Ja.
Ik denk, allee, dat is wat ik voor mezelf ook in het boek gebruikt heb, want het speelde hem ook af in de zoo. Hè. Want ik wou daar ook wel mee spelen van, ja, welk dier is dan een dier? Hè. Welke olifant mag dan in de porseleinwinkel rondlopen en welke olifant moet er in de kooi? En dan het verschil is eigenlijk de handschoentjes, denk ik. Ik denk dat als je het zou bestuderen, ik denk dat de rode...
Ja,
de
ja, inderdaad. Wat ik altijd gek vind bij die Disney-personages, is waarom dat ze dan wel bepaalde kledingstukken aan hebben. Bijvoorbeeld Donald heeft dan wel een truitje aan, maar geen broek. Wat is het ergste?
Ja, maar als tekenaar, dan weet je natuurlijk dat een broek aandoen aan een eend moeilijker is dan een truitje.
Ja, dat is waar.
Maar soms is hij ook naakt. Want in de film die we gaan bespreken, zag ik dat... Of is het in de nieuwe Fantasia zo dat hij even een kleine naakt scène heeft?
Ja, en dan zijn we gechoqueerd terwijl, hallo.
Ja.
Want ja, je geeft het aan, we gaan het hebben over Fantasia 2000. Mm-hmm. Misschien moet ik voor de mensen die de film nog nooit gezien hebben, en dat zijn er denk ik veel, want die had hem zelf ook nog nooit gezien.
Nee, ik wist niet van zijn bestaan of...
Nog even kort samenvatten waar het over gaat. Het wordt een kleine geschiedenisles, want een film samenvatten die eigenlijk geen film is, maar een aaneenschakelen van cartoons is moeilijk om te beschrijven. Maar dus het is een sequel op Fantasia, een film uit 1940. Dus 59 jaar na datum is deze Fantasia 2000 uitgekomen. Een unicum in Hollywood, want het was de eerste keer dat een sequel zo laat, 59 jaar na datum, pas uitkwam. Fantasia volgt dezelfde structuur van de originele film. Dus het zijn 8 korte animatiefilms die perfect geanimeerd zijn op bestaande klassieke muziek. In dit geval ook 1 jazz track, want jazz is dan plots weer, of is dan plots wel oké geworden. In 1940 was Fantasia voor Walt Disney eigenlijk een excuus om te laten zien aan de wereld: die tekenfilms, dat is echt wel, dat is kunst op zich. Want Walt die was een beetje misnoegd dat zijn werk altijd werd weggezet als goedkoop entertainment voor kinderen. En hij wou het linken aan hoge cultuur, klassieke muziek dus. En daardoor hoopte hij dan meer erkenning te krijgen. Helaas, niet gelukt. De film is een financiële ramp geworden. Ook niet voor erkenning gezorgd. En de film moest om de zoveel tijd opnieuw uitkomen met telkens nieuwe sequenties. Ook nooit gebeurd omwille van het gebrek aan interesse bij het publiek.
Ja, je voelt inderdaad zo de frustratie... Die dikwijls bij tekenaars en zeker bij striptekenaars dan ligt dat je werk niet hoe serieus wordt genomen. En dan is het effectief, dan kijk je naar wat dat er wel credible is. En in die tijd dan de klassieke muziek. Maar ik versta het concept van de eerste Fantasia-film wel. En visueel is hij wel grensverleggend. En in die tijd moet dat ook overweldigend goed gedaan geweest zijn. Het is eigenlijk ook een staalkaart waaruit dat ze dan in latere films volgens mij kunnen putten hebben. Want bijvoorbeeld scènes met die vlammen en dat vuur, dat zie je dan in wat is het, in een doornroosje bijvoorbeeld terug. Allee, er zitten heel veel visuals die daarvoor ontwikkeld zijn, die dan waarschijnlijk gewoon tot de cataloog of de manier waarop dat ze water behandelen of dat eigenlijk een soort een test, een laboratorium geweest moest zijn voor de animatoren.
En dat kwam dan allemaal in de grote fichenbak. En de volgende keer dat iemand water moest doen, dan gingen ze kijken. Ah ja,
Fantasia hebben het zo gedaan. Maar het is zo. En ik denk ook wat dat... Wel, het grote belang van Disney is dat zij voor een soort stilering van de werkelijkheid gezorgd hebben. Die dan door de rest van de wereld, door de rest van de animatiewereld, wordt overgenomen eigenlijk. Want je ziet... Als je zelf tekent, dan zie je de stileringen bij andere tekenaars. Zie je bijvoorbeeld dat Willy van der Steen dan naar die film gekeken heeft om zijn manier om zijn water te stileren. En dan gaat dat nog verder en dan wordt dat alsmaar uitgepuurd. En dan zie je op de duur stileringen dat je niet meer ziet van waar dat ze komen. Maar dat de bron van al die dingen, dat ligt bij Disney. Hij is eigenlijk van de eerste die dat zo uitzocht. Hoe kunnen we dat in beweging vereenvoudigen? Dat toch realistisch lijkt. Ook de Japanse, de Miyazaki-films, mm-hmm. Hebben volgens mij dan ook teruggekeken, niet naar de nieuwe Disney, maar naar naar de Sneeuwwitje en naar Fantasia. En omdat daar echt die materiebehandeling en hoe dat ze de natuurelementen weergeven, ook voor zijn dieren weet ik dat Disney-artiesten moesten effectief, als ze een vos moesten tekenen als personage, dan gaan ze eerst waarschijnlijk weken naar een echte vos gekeken hebben en naar de gedragingen. En dat is ook het fantastische eigenlijk aan een Jungle Book, de manier waarop dat die dieren bewegen, dat zit daar zo in, hoe dat dieren echt zo zijn. Mm-hmm. Dus hoe dat de werkelijkheid de basis is van al wat dat er dan gestileerd uit voortkomt. Ik vind dat is de grote sterkte van Disney.
Dus die eerste Fantasia komt van 1940. Als we dan even verder spoelen naar de jaren 90, dan hebben we het over de Disney-renaissance. Dat is een periode, de heropleving eigenlijk van die Walt Disney Studios. Van de animatiestudios, moet ik zeggen. Met The Little Mermaid, Beauty and the Beast, The Lion King. Dat was eigenlijk... Onder meer de verdiensten van Roy Disney, neefje van Walt Disney, die als enige familielid nog in de raad van bestuur van dat grote bedrijf zat. En die vond het altijd heel erg belangrijk dat die animatiestudio dat toch in stand gehouden werd. Terwijl dat in de jaren 80 er zodanig veel flops uit die studio zijn gerold, dat men net zo goed had kunnen zeggen, we stoppen gewoon met tekenfilm en het is niet meer voor ons. Ineens waren dan die films terug waanzinnig populair. En dan was het diezelfde Roy Disney die het idee had om dat Fantasia-project terug van het schap te halen. En dat waarschijnlijk ook ingegeven door het onverwachte succes van de VHS-release. Fantasia is op video uitgekomen en plots hadden mensen daar dan wel interesse in. Misschien omdat ze op hun eigen tempo konden bekijken en niet in een grote bioscoopzaal. De toenmalige studiobaas Jeffrey Katzenberg die was tegen dat project. Maar ze zijn dan achter zijn rug toch begonnen met de voorbereidingen. Katzenberg is zelf met de slaande deuren vertrokken na de release van The Lion King. En uiteindelijk hebben ze dan filmpje per filmpje toch deze Fantasia-sequel afgewerkt tegen eind 1999. Net voor de gevreesde Millennium Bug.
En zo... Ze dachten dat ze alles kwijt gingen zijn.
we moeten hem nu uitbrengen. Ja. En dan is hij in de IMAX gekomen, want dit is ook de eerste animatiefilm die echt specifiek voor IMAX gemaakt is. Ja. Dus al tijdens het maken daarmee rekening gehouden. Maar je gaf het daar juist al een beetje schoorvoetend aan voor we begonnen op te nemen. dat je het niet zo'n geweldig interessante film vindt.
Ik moet zeggen, ik ben wel fan van de eerste Fantasia, omdat die grensverleggend is. En die Fantasia 2000 is volgens mij op het moment dat hij uitkwam... ook grensverleggend geweest in de 3D-animatie. Want ik denk dat het net voor de tijd van Toy Story, ik weet niet wanneer dat die uitgekomen is.
Toy Story was een paar jaar ervoor, maar dat
ze
was een
waren
andere
er
studio.
Al een hele tijd aan bezig aan die film. Hè.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat het zo Allee, de bedoeling van die film moet geweest zijn van we gaan tonen wat dat we kunnen met 3D. Hè, en dan zie je effectief ja, die zwemmende, de bewegende walvissen en die exploderen. Allee, je ziet alles in 3D, maar intussen heb je zodanig veel straffere 3D gezien dat dat niet meer zo spectaculair overkomt. En scenario-gewijs is die Fantasia 2000, ja, ze volgen de muziek. Dus eigenlijk is het scenario de klassieke muziekstukken. En ja, op zich is dat niet sterk genoeg om dat beeld te dragen, denk ik. En dat maakt dat, ja, dat het... Ja, sommige stukken zijn wel geestig. En goed, en als ze er een beetje humor in steken, is het plezant. Maar allee, visueel is... Ja, natuurlijk, ja, legt die film naast mijn werk en ga zeggen, maar dat is 100 keer beter getekend. Maar er zit
er
weinig...
Er hebben ook 100 keer meer mensen aan gewerkt.
Ja, er zit weinig ziel in, vind ik. Ook in de personages die ze naar voren brengen. Ja, eigenlijk de originele Mickey Mouse, Sorcerer's Apprentice, ja. zit er wel nog in. En ja, daar voel je toch al direct meer die warme gloed of zo, ja, het sympathie dat je kunt hebben voor een karakter. Want dat is eigenlijk de grote sterkte in alles, of dat nu literatuur of film. Of, je moet als kijker kunnen meeleven met het personage.
Mm-hmm. Ja.
En er zitten weinig personages in dat je kunt meeleven. Er zit ook een ganse film met Donald in, die dan...
Gebaseerd op
van
de...
Noah, ja. En, hij verliest, ja, hij denkt dan dat Daisy gestorven is en Daisy denkt dat hij gestorven is, maar het raakt niet echt. Allee, de combinatie, ja, het komt niet zo binnen. Dus ja, ik denk ja, dat ze iets te weinig werken in een character design of in de, ja, de gevoelens van de... Waarschijnlijk ook omdat je moet volgen met het tempo van het muziek. Hè? Omdat alles is op bestaande muziekstukken geplakt. Dus ja, je kunt eigenlijk ook... Je legt jezelf enorme beperkingen op. Dus ja, ik weet niet of dat het allerbeste idee was. Allee, het heeft zeker zijn bestaansrecht. En je ziet vanuit die tijd waar dat van komt. Maar het is wel een beetje gedateerd. En ook omdat er... halfweg, alleen na, tussen ieder stuk dan ook nog een acteur uit die jaren komt uitleggen, maar acteurs die wij nog kennen, maar ook al niet meer zo fris zijn. Ja. Alleen een Steve Martin zit erin, denk ik, en dan die van Murder, She Wrote. En...
Quincy Jones zit er zelfs tussen.
Ja, ja. En dan een goochelaarsduo dat toen ooit
ja, waarschijnlijk toen voor. Heel populair was. Ja.
Maar ja... Ja, dat maakt dat hij nu, als je hem nu bekijkt, ja, dat ja, de originele Fantasia, naar mijn mening, ik zei het daarnet tegen jou, van de eerste Fantasia vind ik dat je bijna ieder frame kunt inkaderen en aan een muur hangen. En dat heb ik minder bij de Fantasia 2000.
Je gaf het al aan, er wordt dan een filmpje opgehangen, bijvoorbeeld aan die Donald Duck. Wat ik daar dan raar aan vond, is dat je in die originele Fantasia had je eigenlijk maar één bestaande character die erin komt, als Mickey Mouse, maar dan in een compleet andere setting als dan de tovenaarsleerling. En dat was dan een prachtige kortfilm. Maar waarom ga je dan nog eens een franchise-figuurtje in die nieuwe steken? Maak er dan terug een statement van en maak er een kunstzinnige film van, eerder dan... Terug een leuk filmpje, maar dan nu met Donald Duck.
Ja, het is er zit niet nodig. Veel minder creativiteit in. Hè. Ja, bijvoorbeeld ook in de eerste zit dan die, ja, de balletscène, die eigenlijk heel grappig is, maar die doen ze dan opnieuw met de flamingo in de nieuwe en in een gestileerde versie. En het is niet echt grappig. Wel, het is niet echt... ja, concept, maar het is een beetje ideeënarmoede. Hè. Het is ook geen toeval dat daar net daarna waarschijnlijk... Pixar opgekomen is met een, ja, wel ijzersterke nieuwe personages. Hey, iedere film dat ze uitbrengen is...
Ja.
Ja, de, en dat zijn nieuwe personages. Dus ja, het is zo gevoeld dat, ja, dat er vers bloed nodig was. Ja, ook al zeg je, ze komen uit The Lion King en uit de periode en zo. The Little Mermaid... waren allemaal daarvoor. Maar ik denk dat ze met die film Fantasia al veel eerder gestart waren.
Ze hebben er 9 jaar aan gewerkt. Ja. Dus dat is dan inderdaad van het begin van die Disney-renaissance, zoals we die dan noemen. Dus het jaar van Beauty and the Beast moet dat geweest zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben de filmpjes wel 1 voor 1 gemaakt en niet zoals de originele Fantasia, alles tegelijk. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat er af en toe dan eens iemand bij wijze van hobbyproject zo'n filmpje mocht doen.
Of in december, er was nog wat budget over en er moesten kosten gemaakt worden.
Dus het filmpje dat je net aangaf, zoals met die struisvogels, met die
flamingo's die jojo spelen.
Ja, ik zeg struisvogel, omdat blijkbaar gingen het oorspronkelijk struisvogels zijn.
In de oorspronkelijke versie zitten er struisvogels en die zijn wel zeer grappig. En daar zie je wat ik zei, dat ze zeer goed kijken naar de bestaande dieren. En wat ik dan ook weer zei, de flamingo's zijn gestileerd. Maar zijn gestileerd op een stilering en niet gestileerd naar de natuur. En dat voel je op een bepaalde manier ook. Het is gestileerd naar een vorm en taal van een andere tekenaar. En niet, dus je voelt, als tekenaar voel je dat aan dat het niet 100% klopt.
Ja. Het was inderdaad een hobbyproject van regisseur Eric Goldberg. Die had net daarvoor, was hij co-regisseur geweest op Pocahontas, 1995. En daarna zei hij, ik wil echt terug gewoon even zelf kunnen tekenen. Mm-hmm. Dat ik het al zo lang niet meer kunnen doen. En die heeft dan van het bedrijf 9 maanden de tijd gekregen om iets te maken. En dus hij heeft dit zelf frame per frame gemaakt. Mm-hmm. Dus is dat goed gelukt? Als je dan weet dat hij het alleen gedaan heeft, dan is dat puikwerk.
Dus de flamingo.
Op dan Carnaval des Oiseaux. Maar ja, mm-hmm. is dat iets wat beklijft? Helemaal niet.
Mm-hmm. Wel, er staan natuurlijk andere dingen naast die 100 keer sterker zijn. Allee, in de Disney-catalogus kan niet altijd zondag zijn, natuurlijk.
Ja. Dit filmpje werd trouwens aangekondigd door James Earl Jones. Dat is de stem van Mufasa, maar ook de stem van Darth Vader. En dat is wel grappig, maar je gaat het niet gezien hebben, denk ik. Wanneer hij de presentatie doet, staat er achter hem, hij staat voor een piano en op die piano staat een postuurtje van Mufasa.
Is dat?
Ja. Ah, ja. Dat is denk ik dan voor... Zeker als je dat dan ooit op IMAX zou gezien hebben, wanneer het dan niet zoiets pieterpeuterig klein is op je tv-scherm, maar in het groot, voor de fans.
Ja, ik kijk zo in detail heb ik hem niet bekeken.
En de andere film waar we het over gehad hebben, die met Donald Duck, daar was ook eerst een heel ander verhaal voor voorzien. Het was de CEO van de Disney Company, Michael Eisner, die zijn mensen had opgedragen van ik wil dat je iets doet met die muziek, dat is Pomp and Circumstance. Mm-hmm. En zijn idee, maar ja goed, je moet nooit de CEO creatieve idee laten op tafel leggen, zijn idee was om alle Disney prinsen en prinsessen van alle vorige films samen naar een huwelijk te laten gaan. En alle prinsessen waren zwanger. Mm-hmm. En de animatoren hebben gezegd, dit gaan we echt niet doen.
Oké. Het is, maar ja, dan hebben ze weer een ganse generatie nieuwe prinsjes en prinsesjes. Het zou nog wel leuk kunnen zijn, hè, dat ze zo een crossover van die prins heeft dan die bezwangerd. En dan gelijk in Star Wars, of gelijk in iedere film eigenlijk, dat er dan een achterkleinkind is dat dan blijkt zijn grootvader niet te kennen, maar dan toch de meest voorspelbare. is wat.
Het had Star Wars kunnen zijn, maar het had net goed thuis kunnen zijn. Iedereen heeft het uiteindelijk met iedereen gedaan en we weten niet meer wie van wie is. Ja, waarschijnlijk dacht Michael Eisner vooral
vanuit
de merchandise.
Ik denk dat het was, omdat in de eerste Fantasia zit er een soort origin, zo met dinosaurussen, het ontstaan van de wereld of het vergaan van de... En ik denk dat ze dan ook zoiets wouden doen met de ark van Noah. Het was niet het meest beklijvende en ook grafisch ook niet het mooiste eigenlijk. De dieren, de inkleuring vond ik ook niet zo tof. En de combinatie dan een Donald Duck met de realistische dingen, dat werkte dan ook niet 100%.
Maar je voelt wel heel erg dat ze de blueprint van die originele gebruikt hebben en dan gekeken hebben hoe kunnen we nu dat soort van filmpje in die nieuwe krijgen. Het begint eigenlijk al met die Vijfde Symfonie van Beethoven, die eigenlijk... Dat is zo'n abstract filmpje, dat je eigenlijk... Zoals die originele Fantasia eigenlijk ook begon. Hè. Dat was ook iets heel... Toen was dat waarschijnlijk waanzinnig.
En nu is dat, dat was met die vlindertjes en zo.
Ja.
Ja, en dan merk je, ze hebben 3D ontdekt en er zijn heel veel toffe effectjes die ze kunnen. Hè, en dan... Maar na al die jaren, en je ziet dat terug, dan denk je, maar zo spectaculair is dat niet meer. Die... Dus ja, op een gegeven moment moet dat allemaal super geweest zijn. Hè. Ja. En er is wel een mogelijkheid om met die beperkingen dan iets te maken. Dat, want uiteindelijk, als je naar de eerste Toy Story kijkt, visueel is dat ook niet... Ik heb dat lang niet willen bekijken, omdat ik dat eigenlijk niet mooi vond. Maar dat verhaal is zo goed en die humor is zo goed. Hey, en dat maakt dat nu wel, dat heeft zijn visuele stijl veroverd, eigenlijk. Maar dat is ook omdat hetgeen dat eraan gekoppeld is, het scenario, de characters, die zijn gewoon ijzersterk.
De twee moeten wel alle twee kloppen, ja. Want anders dan...
Want als je alleen de visuele dingen doet, dan houdt dat niet stand door de tijd, blijkbaar.
Ik denk dat dat ook wel steek houdt, wat je zegt, van dat veel mensen dat daar toen... moeite hadden met die nieuwe stijl dan en mensen dachten, ik hou misschien gewoon niet van computertechnologie, maar het zag er ook gewoon allemaal heel erg plastic uit. Mm-hmm. Ik heb daar ooit het geluk gehad om daarover te kunnen praten met John Lasseter, een van de founding fathers dan van Pixar, en die zei ja, eigenlijk de enige reden dat we begonnen zijn met een verhaal als Toy Story, is omdat ja, we wisten ook dat het eruit ging zien als plastic. En wat ziet eruit als plastic? Ja, speelgoed. Dus als we iets doen met speelgoed... Ja. Dan gebruiken we eigenlijk onze grootste zwakte als de grootste troef.
Ja, dat is eigenlijk... Ja, ja, want je ziet het in dat filmpje met tinnen soldaatje. Dat zit zo die blinkende... Het is gelijk dat er 3 centimeter vernis op ligt, op al die dingen. Ja. En effectief, ja, ja, dat is inderdaad wel goed mogelijk. Maar ja, een textuur dat ze nu kunnen... Maar Toy Story is wel overeind blijven staan. En dat kan je nog altijd herbekijken. Net zoals dat je nog altijd de Sorcerer's Apprentice kunt bekijken met je kinderen. Mm-hmm. Dat is nog altijd geestig, hè?
Ja. Wat ik dus wel geweldig geslaagd vind, nog altijd, en wat nog altijd overeind staat, vind ik persoonlijk, ik ben benieuwd naar jouw mening erover, is die Rhapsody in Blue... Het jazznummer dat zich afspeelt in Manhattan. Mm-hmm. En dat zou gebaseerd zijn op de tekeningen van cartoonist Al Hirschfeld. Dat mm-hmm. was iemand die in de jaren 50 in New York heel erg bezig was met het schetsen van onder andere de jazzscene. Ja. En dus heel veel van zijn cartoons zijn de basis geweest voor dit project. Want ze hadden het aan hem nog gevraagd, mm-hmm. zou je eraan willen meewerken? Die man was toen al diep in de 90 en die heeft daar eens goed mee gelachen. Ja. Maar ze zouden wel de afgewerkte versie hem nog hebben laten zien, net voor zijn 96ste verjaardag. En hij zou dat blijkbaar het mooiste verjaardagscadeau ooit gevonden hebben. Ja, ja. Ja. Omdat hij zijn eigen stijl wel echt herkende.
Ja. Ja, het is... Het zit wel niet op zijn plaats in die film, mm-hmm. vind ik. Het is een beetje zoals die flamingo's. Het is de stijl van één persoon. Hè? En het is visueel zeer origineel. Maar het feit dat het daartussen zit, vond ik raar. Hè? Ook omdat, ja, misschien niet... Hoe moet ik het zeggen? De muziek, ja, het is ook het enige jazzstuk tussen de klassieke... Ja, voor mij vond ik... Ik moest raar kijken als ik het zag. Dat van, is dit een Disney-film? Hè? Ze hebben dat in het verleden ook wel al gedaan. Hè? Dan nemen ze zo stijlelementen die hip zijn uit die tijd. Je hebt zo de tijd van de aristocratten en dan voelen ze die 70s en dan die lijnvoering die zo in streepjes. Mm-hmm. Dan zie je dat ze zo dingen, stijlelementen uit die periode altijd erin smokkelen. Maar dit vond ik dan te gestileerd. Allee, dit is een auteursfilm. Hè. Dit is,
ja.
Voor mij was het geen Disney. Ik voel ook een zeer groot respect van de makers van die tekenfilm voor het origineel werk van die cartoonist. Soms te veel.
Zodat het eigenlijk al bijna belemmerd in het creatief
Dat ze zichzelf, zowel met de muziek en dan ook stijl van de tekenstijl, dat het toch een beetje met de handrem op was.
Ja.
Dus ik was niet 100%... Ik ben kritisch, hè.
Maar het is een super interessante analyse, want het is toeval. De regisseur van dit filmpje die heeft er 2 gemaakt in deze totaalfilm. De andere sequence die hij gemaakt heeft, waren de flamingo's.
Ah, ja.
En dit was eigenlijk niet bedoeld... Voor het Fantasia-project, maar hij was daar wel mee bezig. Dat was blijkbaar iets wat hij heel graag ooit wou maken. Mm-hmm. En omdat het dan net klaar was op tijd om ook in de film te steken. Normaal gingen ze twee originele stukken uit de originele Fantasia recupereren. Mm-hmm. Dus Mickey en nog een andere, ik weet niet meer welke. En dan hebben ze uiteindelijk het tweede gewipt voor dat ten,
ja,
ten voordele van dit.
Ik gevoel wel dat in de rode draad van de film, als die er al is, dat dat dan niet helemaal in thuis hoort.
Maar dus bij deze hadden ze dan wel Quincy Jones overtuigd gekregen om de aankondiging te doen. Ja. Dat vond ik dan wel geestig om dan zo een groot muzikant daar dan plots te zien staan.
Maar misschien is dat ook een gemiste kans dat ze misschien breder hadden moeten kijken dan die klassieke muziek voor die film. Dat ze niet alleen bij één jazznummer gebleven waren, maar dat ze Want dat is uiteindelijk... Dat is zo geestig als je bekende nummers dan plots... het is de sterkte van een Tarantino, hè, dat je dan plots dat is kei cool, hè, moet zeggen, ben zelf niet zo, ben niet zo'n klassiek luisteraar, mijn vrouw meer, ik eigenlijk meer rock en als het maar gitaren zijn. Als er zo'n nummer in een film van Martin Scorsese zit dat ik ken of zo, en dan komt dat daar plotseling, wow, hè, en dan blaas je wel je publiek weg en ben je meer verankerd in de tijd. Dus 60 jaar geleden zullen die klassieke stukken meer tot het algemene, wat alle mensen kenden.
Het collectieve geheugen.
Maar nu is ons collectief geheugen zodanig uitgebreid dat ze daar misschien toch wel nog toffe andere dingen mee, of andere genres hadden kunnen bij betrekken.
Ja, want het is niet alleen een buitenbeentje op dat vlak qua genre, maar het is ook blijkbaar, en dat zegt dan velen, het is de enige Amerikaanse componist in, als je de twee films zou optellen, dus ja, dat maakt dan ook nog eens dat het eigenlijk allemaal een heel erg Europese klassieke cultuur is, die erin gestoken wordt. Misschien dat dat ook wel een reden was dat ze dit er nog hebben.
Er zit één nummer in, dat Amerikaans volksliedachtig, dat je bijna Land of Hope and Glory-achtige...
Is het die Firebird Suite, het laatste stukje met zo'n een vuurvogel?
Ik denk dat dat is.
Die per ongeluk de vuurgeest vernietigt.
Ja, dat vond ik dan wel nog tof. Die... Wacht, is het hier? Ah, nee, kijk, het is bij Donald. Het is bij Donald. Goh, er zit zo dat je bij... van die Amerikaanse plechtige scènes altijd... ik weet het niet. Mijn kennis van klassieke muziek is beperkt.
Het heeft ook niet de interesse aangewakkerd om...
ik luister graag barok, dat weet ik. Ik hoor graag Händel en Bach en zo de... Farinelli vond ik vrij, de muziek, de soundtrack van Farinelli vind ik vrij fantastisch. En zo wat, maar voor mij is Clara in de auto en maar ik ga weinig zelf opzoeken, moet ik zeggen. Mijn vrouw wel, mijn vrouw zit in het koor van het Sint Baafs en zij is helemaal doordrongen van klassieke muziek. Maar bij mij is het meer gitaar en alles met gitaar.
Maar dan moet je wel regelmatig mee om te gaan luisteren.
Ja, maar ik vind dat niet erg. Hè. Het is fantastisch. Zeker als het in de setting van Sint Baafs kathedraal is.
Ja.
Is dat super, hè?
Tuurlijk. Ja. De film, heb je er een idee van of die het goed gedaan heeft?
Mijn gok is... ik weet niet eens of dat hij de cinema gehaald heeft. Ik heb er destijds ook niet zoveel van gehoord, denk ik.
Nee. Ik heb hem destijds hier in Brussel, dat is de enige plek in België waar je IMAX kan zien, heb ik die film in IMAX gezien. Maar dat was blijkbaar het grote probleem. Om die film op IMAX te mogen tonen, hadden ze een deal moeten sluiten met het bedrijf achter IMAX. Die zeiden, dan moet hem wel minstens 4 maanden exclusief alleen bij ons te zien zijn. Waarop Disney zei, prima, maar dan willen wij wel 50% van de ticketverkoop. Wat dat blijkbaar wel redelijk ongezien is. Mm-hmm. Waarop dat heel veel individuele bioscoopuitbaters zeiden, op die manier willen we die film gewoon niet tonen, laat maar. Dus quasi nergens was die te zien.
Ja.
Zodanig zelfs dat in LA, waar dan de film gemaakt is, dat de lokale IMAX gezegd had, we doen het niet. En dan heeft Disney zelf, dat is echt waar, een soort van pop-up IMAX gebouwd, die dan meteen daarna ook afgebroken is, puur alleen om dit te vertonen.
Wow,
maar dus om maar te zeggen, nee,
het was niet, niet zo heel veel mensen berekenen.
Nee, print. Nochtans hadden ze wel het idee, maar dat was dan allicht voordat ze de box-office binnenkregen, het idee om vanaf dan het wel om de zoveel tijd terug opnieuw te maken. Mm-hmm. Dus er was een Fantasia 2006 die al uitgetekend was. Er waren ook al filmpjes voor voorzien. Om dan volgens het principe dat Walt Disney bedacht had, telkens er behaalde er een aantal uit, dus zeker een aantal nieuwe terug in. En de filmpjes die daar toen voor voorzien waren, besteld waren ook, die zijn ook uiteindelijk uitgekomen. One by One, The Little Match Girl, of ja, het meisje met de zwavelstokjes, ook een heel atypische Disney kortfilm. Lorenzo, die staat op Disney+. En staat ook op Disney+, en dat vind ik wel een hele toffe, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, Destino.
Nee.
Dat was een project dat Walt Disney samen met Dali bedacht heeft.
Ja. Oh ja, ik weet het, maar dat was dan ze hebben het dan geweigerd.
Ze hebben dat dan nooit gemaakt. Ja. En dan terug onder leiding van die Roy Disney, die dan eigenlijk het eerherstel van zijn nonkel hoog wou houden, die heeft dan ook eigenlijk zelf geïnvesteerd om die film toch te maken. Mm-hmm. En dat is een heel gekke...
dat kan ik me dan weer wel voorstellen dat werkt. Ik denk dat zo... Ja. Op zich zijn dat een beetje cartoons, hè. Dat die zijn dingen. Ja, kan ik je kijken.
Ja. Zit je daarop te wachten om zoiets te zien? Of ben je nu echt benieuwd omdat...
Nee, ik moet zeggen, ik ben zelf nooit early adopter. Ik, als er iets passeert of er bestaat iets lang genoeg en... Dan ga ik het wel een keer bekijken. Ik heb eigenlijk in mijn hoofd altijd direct, ik vind iets goed of ik vind iets niet goed. Maar ik hoef nooit ook de eerste te zijn om iets te ontdekken. Ik denk, als het echt goed is, gaat het wel de tand destijds doorstaan en ga ik er wel mee geconfronteerd worden. Als het echt goed is, dan blijf het bovendrijven. Hè. En dan laat ik de mensheid voor mij al de eerste schifting maken. Met risico dan natuurlijk dat ik een paar dingen mis of niet als eerste ontdek. Maar ik vind dat minder erg. Er is zodanig veel interessante en goede input dat je kan krijgen. De wereld is zo rijk, hè, van op alle mogelijke gebieden, dat je eigenlijk een kleine persoonlijke... ik heb heel veel getekend de laatste paar jaar. Ik heb vorig jaar 4 boeken getekend. Hè. En ik moet zeggen, bij mij is de hele coronaperiode een periode geweest om terug dingen te beginnen consumeren. Want ik was alleen maar dingen aan het maken. Hè. En dus, doordat er wat meer tijd gekomen is, ben ik terug naar de bibliotheek beginnen gaan, ben ik terug naar winkels, ben ik terug films, series kunnen beginnen bekijken. En ik moet zeggen dat het ongelooflijk veel deugd doet. Want je moet blijven jezelf voeden daarin. Om te kunnen blijven presteren. Hè. Op een duur was ik alleen nog aan het produceren. Dus heb ik het gevoel dat ik zo helemaal terug in de wereld sta. En ik moet zeggen, dat is wel een tof gevoel. En blijf, want die nieuwsgierigheid heb je dan ook weg op een bepaald moment. Hè, om op zoek te gaan naar dingen. Maar dus, zijn maar zeker dat ik straks naar de Dali-versie van Disney ga op zoek gaan.
Ik hoop dat het na Fantasia 2000 niet nog eens een teleurstelling is, want dan ga ik me heel erg schuldig voelen.
Ja, nee. Maar, alles heeft zijn waarde. Ik bedoel, deze Fantasia 2000 heeft ook zijn waarde. En dikwijls is soms iets een opstap naar andere dingen. Hè. Dit gaat een project geweest zijn, waardoor dat er weer andere... 3D-dingen na hun kunnen gemaakt zijn. Dus op zich is dat niet altijd een mislukking. Is dat gewoon iets dat... Ja, even een tussenstap die nodig was om ergens anders te geraken. Hè.
Ja, al was het maar om te leren hoe moeilijk het soms is om iets... je kan dan wel iets programmeren in een computer, maar het moet er dan ook wel terug uitkomen. Dat is blijkbaar serieus misgelopen bij die Rhapsody in Blue... Dat ziet er een heel eenvoudige tekenfilm uit, maar eigenlijk was dat ook allemaal digitaal dan ingekleurd. En de laatste scène, daar zien we eigenlijk een uitgezoomde Broadway met heel veel lichtjes, met heel veel kleuren. En daar zaten blijkbaar zoveel kleuren in dat het systeem het niet aankon. En dat die rendering dus echt weken geduurd heeft. Wat er dan weer voor zorgde dat de andere film die dat jaar moest uitkomen, Tarzan, dat die later is uitgekomen omdat
ze nog aan het renderen waren. Ja, toen waren er misschien ook nog niet zo krachtige servers als dat ze nu hadden. Ja. Ik heb ooit een 3D-project gedaan voor samen met een school in Namen. En ik weet dat die studenten ook 's nachts op school moesten blijven om de boel in gang te houden. Dat is de waanzin eigenlijk. Hè.
Ja. Ik heb ooit de Pixar Studio bezocht, waar dan zo, ja, en dan toonden ze ook de plek waar dat er gerenderd wordt. En dat is eigenlijk gewoon een bijgebouw. Dan niet eens echt op de studiolot zit, maar zo je moet al een straat oversteken en daar staat een gigantisch gebouw en dat is gewoon volledig gevuld met computers. Een
soort Bitcoin farm.
Ja.
Het is geschift, hè. Je ziet dat als je dan naar de takefilmpjes kijkt. Het is allemaal niet zo gemakkelijk met een animatiefilm van Boerke te doen. Hey, het is niet, je kunt het wel zeggen en bekijken, maar je kunt dat maar beter maken dat het goed is, dat het de moeite waard is.
Want dat is zoiets wat veel mensen, denk ik, dan denken, naar mijn gekke zin, dat omdat het een eenvoudige tekenstijl is, dat het waarschijnlijk ook gemakkelijk te maken is in animatie, maar dat is helemaal niet. Hè?
Nee. Dan voor mijn Boerke tekenfilm. Ja. Dat is, in een strip heb je de... Ja, je kunt een keer, als je een prentje wat langer wil bekijken, of heb het niet gesnapt, want dat gebeurt wel dikwijls bij Boerke, dat mensen de mop twee keer moeten lezen. Het is tekstloos, dus het vraagt eigenlijk veel energie van de lezer. Ja. Maar in animatie kan je dat niet doen. Hè. Dus wat dat ook iets is waar ik moest aan wennen, is dat in animatie werken ze heel veel met vervormingen om dan een bounce te geven of een... Of als ze springen, dan worden beentjes uitgerekt en dan weer niet. En als je frame per frame kijkt, is dat dikwijls niet om aan te zien. En ik heb wel heel veel de neiging gehad om frame per frame te kijken. Van, dat is daar niet goed. Maar je moet het in bewegend beeld bekijken natuurlijk. Ja. Hè. Dus dat is wel een klik dat je moet maken.
Behalve een paar nerds gaat niemand dat doen, hè? Frame per frame bekijken?
Nee, dat is waar.
Maar die zijn er wel.
Ik ben wel de nerd. Het is moeilijk om daarmee te leven als dat niet 100% uw ding is. Dus ik ben er wel... Ja, heel strak bij, nauw bij betrokken geweest. En ik heb dat wel heel goed proberen controleren. Doordat het zo simpel en weinig uitdrukkingen, doordat je geen tekst gebruikt, moet eigenlijk alles wat dat je toont juist zijn om die emotie er juist in te leggen. Zeker regie van humor is iets heel moeilijks. Hè. Dus er bestaan ook niet zo heel veel specialisten in regie en humor. Mm-hmm. Dus ik werkte samen met mijn drie regisseurs en mijn creatief producer. En wij moesten zelf bij iedere omzetting van iedere grap heel hard zoeken op het storyboard, op de animatic, voor de humor juist te krijgen. Hè. Dus dat is eigenlijk... Ja, Daar zit al de basis eigenlijk van dat je legt om iets succesvol te maken of niet. Ja. Dus je moet echt geen stappen overslaan. En je kunt het ook niet alleen, dat is ook zeker een feit.
En dus dat proces dan maal 55? Hoeveel zijn er gemaakt?
52 keer 2 minuten, dus het zijn 104 minuten. Dus eigenlijk is dat wel een langspeelfilm. Hè.
Ja,
dus,
maar ik zou het effectief niemand aanraden om het allemaal naar elkaar te bekijken, want het is zoveel dat je moet opnemen en je moet wel redelijk wat verwerken eer dat je een grap doorhebt. Dus als je dat dan 52 keer na elkaar op zo korte tijd moet doen...
Ja, ik denk zo 3-4 filmpjes na elkaar bekijken en dan... Ik merk ook wel, heel veel mensen nemen ze op. Die vinden het nog wel grappig, omdat ze allemaal op 14 uur staan. Dus je kunt ze eigenlijk allemaal bekijken. Maar toch, heel veel mensen die ze opnemen.
Ja.
Ik ben ook wel blij dat er redelijk wat volk naar kijkt. Dus het heeft wel zijn publiek gevonden. Nu, in Frankrijk is het ook wel al. In Frankrijk is het op Adult Swim. Dat dan zo meer een zender is met heel geflipte jongere animatie.
Ah, ja.
Daar spelen het eigenlijk al een paar maanden. Dus... Dus het, is wel, het heeft wel zoal zijn publiek gevonden. Het is wel geestig.
Ja, ja, maar op Canvas heeft het echt wel gewoon het mooiste slot gekregen. Hè? De opvolger van Winteruur.
Ja, ja, ja.
Zo het momentje
ja, het is heel... Want in het begin denk je, het is wel redelijk laat, maar toch zit het daar op zijn plaats. Het is goed gevonden om het daar te zetten. Want we hebben daar ook ja, het juiste format. Zet je het weet je, in zo'n man bij het hond achteraan ergens? Of steek je het in een ander programma? Of, ja. Maar het heeft zo zijn eigen plekje. Het duurt niet lang, maar het is toch zo ja, voor het slapen gaan eigenlijk.
Ja, ja en het is tof dat het wel wordt beschouwd als een volwaardig programma, ook al duurt het maar 2 minuten. Mm-hmm. Volgens mij is het zelfs korter dan het weerbericht.
Ja?
Ik denk het wel.
Wow.
Het zal langer zijn dan de Keno-uitslagen, maar korter dan een weerbericht.
Ja, oké, okay, kijk. Ja, het is kort, maar krachtig. Hè?
Denk je nu eigenlijk dat men bij Disney weet hoe jouw carrière verder loopt? Zouden ze jou in de gaten houden? Zouden ze die animatie nu al gezien hebben? En zo ja, ben je al gesuit voor de Star Wars-grappen?
Nee. Ja. Wat dat een beetje is dat de internationale carrière van de animatiereeks nog moet beginnen, omdat ja, door een of andere gezondheidscrisis is er heel veel dat stilgevallen is. Onder andere de verkoopbeurzen voor de serie. Dus daar zit allemaal wat vertraging op. Ik vermoed niet dat ze die eigenlijk wel al gezien hebben. Tenzij dat... individuele kunstenaars zijn, artiesten zijn die daar werken, die er weet van hebben. Maar,
zoiets als bijvoorbeeld referenties maken naar een Star Wars, dat valt dan vermoed ik onder parodie?
Ik vermoed het, hè.
Okay, ik ga hier niemand op ideeën brengen.
Dat is ook één album geweest. Ik heb één album van Boerke in Space gemaakt. Dat waren dan vooral... de Star Trek en Star Wars en Alien-grappen. Ik heb ook een album gemaakt met eigenlijk heel veel Disney-parodieën in. Ik heb Prins Boerke getekend. En dat zijn dan, ik weet niet of je het boek gezien hebt, maar vooral de Disney-prinsessen die er moeten naar geloven. En ik moet zeggen, het was mijn makkelijkste om te tekenen. Omdat, ja, er zitten zodanig veel inconsequenties in die films. Ja, die verhaaltjes... Ja, dat zijn allemaal parodieën op de sprookjesversie en dan meestal de Disney-afgeleide sprookjesversie, dus niet de oorspronkelijke Grimm of Andersen-versies.
Net omdat er geen tekst bij staat, ben je zodanig gedwongen om nog meer aandacht te geven aan het beeld.
Ja, het is verraderlijk. Hè. Het is eigenlijk niet zo gemakkelijk om te lezen, Boerke. Dus je kunt geen 50 pagina's na elkaar lezen, denk ik. Omdat, ja, het is voor 15 pagina's of zo per keer. Dat lijkt me zo'n ideale dosering.
Dat zou er zo nog op de omslag moeten bijstaan.
Ja, met mate consumeren. Ja. Dat hebben we ook heel lang op gezocht bij de animatieserie trouwens, om een format te vinden dat lang genoeg is, maar ook niet te lang. Dus het is heel kort nu, het is 2 minuten en het bundelt 3 grappen per keer. Maar we hebben eigenlijk heel lang gezocht. Werkt dat op 5 minuten, werkt dat op 15 minuten, moeten we lang en korte. Maar eigenlijk die echt hele korte dingen, dat werkt het best bij Boerke. Het is ook veel makkelijker natuurlijk voor de tekenaar. Ik zeg altijd, er is zo... Ja, als scenarist kun je schrijven. Er was een aanstormend wielerpeloton dat in botsing ging gaan met een paard. Maar ja, als je het moet tekenen... als je dat zegt, is dat heel snel gezegd. Maar als je het moet tekenen, is dat keiveel werk natuurlijk. Ik laat mij daar niet door tegenhouden om ook ingewikkeldere dingen te tekenen. Want dat had ik dan weer met Boerke. Boerke was dan omschreven als simpel en Dick Bruna. Maar dan dacht ik, maar je kan ook tekenen. Hè? Dus wou ik mijzelf dan per se bewijzen. En dan heb ik van die zoekprenten à la Waar is Wally beginnen tekenen. En misschien een beetje weer uit die frustratie dat misschien Walt Disney ook moest gehad hebben van... is geen kunstenaar of is geen... ik zeg frustratie, maar... Ja, je wilt toch tonen wat dat je kunt, hè. Het is,
Gewoon weggezet worden als... Ja, 13 in dozijn is ook niet juist, want wat hij toen deed was natuurlijk pionierswerk op vlak van animatie. Maar mensen dachten dan dat het eigenlijk maar gewoon entertainment was.
Ja.
Net omdat het zo over het scherm rolt, of dat zullen ze misschien ook wel denken over jouw tekeningen. Zo, ja, een tekening, ja, het zal allemaal wel.
Ja, maar er zit gigantisch veel, niet alleen denkwerk, maar ook tekenwerk. En zeker die animatieserie is een werk van 20 mensen. Hè. Het productiehuis, de hofleveranciers, het heeft mij jaren gekost om de juiste partners te vinden om het gefinancierd daar rond te krijgen. Dus nog altijd heel dankbaar ook aan Canvas dat ze het willen uitzenden.
Ja.
Het is niet evident, zeker volwassene animatie. Dat is niet evident.
Volgende week kijk ik naar de eerste volledig digitaal geanimeerde Disney-film, moet ik er wel bij zeggen. Dus dan hebben we het niet over Pixar. Even buiten beschouwing gelaten, de eerste Disney-film, die heet Dinosaur. Heb je die ooit gezien?
Je hebt een dinosaurfilm van Pixar ook zeker, hè?
Ja, The Good Dinosaur.
The Good Dinosaur. En Dinosaur, welke is dat dan?
Dinosaur is een Disney-film die...
Is dat realistischer getekend?
Klopt. Ja.
Ja, nee, ik zal stukjes gezien hebben, ik heb hem zeker nooit gans. Ja, die films zijn ook in 2000, dat is zo de leeftijd dat ik 24 was, dan zijn je ook met andere... zaken bezig.
Ja.
Dan met, Het is ook met zelf kinderen te krijgen dat je dan begint terug te keren naar de dingen die echt goed zijn. En naar de Disney-films. Ik denk dat ik intussen alweer 5 keer Robin Hood gezien heb.
Zalig. Ja, ik heb Dinosaur nog nooit gezien. Dat is een van de weinigen in heel deze reeks. We zijn nu aan aflevering 37, dus dat is denk ik nog maar de tweede keer dat ik een film voor het eerst ga bekijken. Ik heb er geen hoge verwachtingen van, dus ik stel voor dat ik je volgende week laat weten of het de moeite is om het in te halen, of dat het zoals deze Fantasia 2000 is. Namelijk, misschien hoeft het niet.
Het is goed, laat het weten.
Ja. Pieter, grote dank.
Ja, geen merci.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.